Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 42, de versen 1 en 2. Het hijgend hert, de jacht ontkomen en ik heb mijn tranen onder het klagen. 1 en 2 van 42. De schriftlezing voor deze middag is uit het evangelie naar Matteüs en we lezen het 28e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? En wat er verder volgt. Waarna wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Matteüs 28, vers 1 tot en met 10 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 42, vers 3. En vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde, zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan en gelijk hij gezegd heeft, kom herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Hij gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar de Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, en die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is opnieuw uit het Johannesevangelie, het 20e hoofdstuk. Vanochtend hebben we stilgestaan bij vers 16. En vanmiddag willen we vers 17 gaan lezen. Johannes 20, vers 17. En dan lezen wij als volgt het woord van de Heere. Jezus zeide tot haar, dat is tot Maria Magdalena, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, en tot mijn God en uw God. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig God. Opnieuw komen wij hier samen in uw huis voor uw heilig aangezicht. Opnieuw mag de overdenking gericht zijn op de opstanding van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. De betekenis daarvan voor het geestelijke leven, de vrucht daarvan voor het geestelijke leven. En dat willen we doen, Heer, aan de hand van die oude paasgeschiedenis. Hoe u, Heer Jezus, verschenen bent aan een van uw discipelinnen. En al zijn de tijd en de omstandigheden van nu anders dan toen, er liggen toch zoveel overeenkomsten voor het geestelijke leven. Want u werkt, o Heilige Geest, toch nog op dezelfde wijze. U bent een eeuwige geest die niet verandert in uw wezen en in uw werken. En eigenlijk geldt dat ook wel voor ons. Wij zijn nog steeds dezelfde mensen. In andere tijden, in andere omstandigheden, maar nog steeds in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Nog steeds dood door de misdaden en de zonden. Nog steeds verblind in onze ziel voor de werken van u. Ze zijn voor ons een dwaasheid. We verstaan ze niet. En als u door uw geest gaat werken in een mensenhart, Heere, wat hebt u dan ook een werk om hen die geestelijke kennis te geven die nodig is. Willen ze getroost door dit leven heen en ook getroost dit leven uit te kunnen. Als u uw kinderen opvoedt, wat moet er dan niet alleen veel geleerd worden, maar ook veel afgeleerd worden? En Heere, als wij deze middag dan aan de hand van de woorden tot Maria Magdalena gesproken en de boodschap die zij mocht overbrengen aan de broeders, lessen proberen te trekken uit dat paasevangelie, geef Heere dat wij ze verstaan mogen. Dat wij ze bij aanvang mogen leren verstaan, daarin dat u de eeuwig levende bent, waarvan gezegd wordt dat u als God, als de Zonen Gods spreekt en dat u dat spreekt tot doden en die zullen horen en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Laat dat principiële werk in ons leven mogen gebeuren, Heere, dat beginsel van dat nieuwe leven. Dat onze dode zielen worden geopend. Wat toch een nog groter werk is, zo zegt onze belijdenis, dan het werk van de schepping toen u uit de duisternis het licht schiep. Nog groter is het als u een dode zondaar levend maakt. Heere, wilt u geven dat we dat mogen kennen. Dat ons koude, dode hart gaat kloppen. Gaat kloppen van schrik vanwege onze zonde, vanwege uw heiligheid, vanwege uw rechtvaardigheid. Maar ook gaat kloppen van liefde die u uitstort in de harten. En dat het geloof in de beoefening mag komen. Dat mag zien op die opgestane Heere Jezus Christus. Dat mag geloven wat u gezegd hebt. Ik leef en gij zult leven. Maar als de opstanding dan een feit is, zo lezen we ook deze middag in uw woord, dan komen er zulke pijnlijke lessen. Want Pasen is ook het feest van de voortgang. Niet het feest van de terugkeer, dat u weer terugkeerde in het leven van de discipelen zoals u voor de kruisiging bij hen was. Maar u sprak van hemelvaart. En wat is dat een les, Heren, om nou niet meer te wandelen door aanschouwen. Dat zouden uw kinderen ook zo graag willen. Leven bij het zien en bij het voelen en bij het ervaren alleen. Maar nu wandelen we door geloof, zo zegt Paulus, en niet door aanschouwen. En dat is zo'n ontzaggelijk moeilijke les. Als u dat eerste gaat wegnemen om het tweede te stellen. Als u de gevoelige omgang soms wegneemt om nu door het naakte geloof, in dat naakte woord alleen te leren geloven. En Heere, wij bidden u, wilt u geven dat dat geoefend mag worden. Dat we onderwijs krijgen, ook vanuit de heilsgeschiedenis, hoe dat daar toen en daaraan toe ging. Maar ook zoveel onderwijs in ligt ook voor de heilsorde. Hoe u ook vandaag de dag uw kinderen opvoedt en grootbrengt. Zegent u daartoe de prediking, geef, Heren, dat het helder en duidelijk mag worden verkondigd. Dat we het begrijpen zullen. Dat we de dingen die overdacht zijn ook helder mogen verwoorden. Geeft u daartoe rust ook in het hoofd en in het hart. Helderheid in spreken, maar ook begeerigheid in het luisteren, Heren, om te horen wat u tot de gemeente zegt. En geef zo, Heren, dat wij ons onder het geklank van uw woord mogen stellen in afhankelijkheid. Zegent u ons zo samen en overal waar dat woord wordt verkondigd. Laat het Paasevangelie wereldwijd toch zijn kracht mogen doen. En geef, Heren, dat in die plaatsen waar nog zoveel doodheid is, waar het evangelie niet of nauwelijks klinkt, door zending en evangelisatie mag worden verbreid, schenkt u hen die daarin arbeiden ook alles wat ze nodig hebben. Wil uw kerk wereldwijd ook bouwen en bewaren en vermeerderen. En we bidden u bovenal voor hen die in de verdrukking leven, die lijden om des geloofs wil. Houdt u ze staande, Heere, geeft u ze krachten. En geef zo dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Ook onder uw oude bondsvolk Israël. Dat nog steeds leeft bij die oude leugen. Die het Sanhedrin verspreid heeft. Dat de discipelen gekomen zijn en het lichaam gestolen hebben. Heere, wilt u maar spreken zoals u dat alleen kunt. Zoals u tegen Maria Magdalena haar naam noemde. Wilt u dat ook nu doen, bij de Joden van deze dag? En geven dat zo de oude beloften vervuld mogen worden. Heren, wij bidden u voor het werk in uw koninkrijk op allerlei manieren. In de scholen van onze kinderen, van onze jongeren, waar uw woord geopend mag worden. Laten het inderdaad planthoven van de kerk mogen zijn. En dat het ook een drie-eenheid zou mogen zijn. De school, de kerk en ook ons gezin. Want een drievoudig snoer zal niet haast verbroken worden, zegt u. En laten zo deze dingen ook met elkaar in overeenstemming mogen zijn. En wilt u uw zegen erover geven. We bidden u, Heere, voor het werk aan de universiteiten en de scholen waar dienaren des woords worden opgeleid. In ons vaderland en daarbuiten. Wees dan ook met uw kerk wereldwijd en met allen die uw naam ootmoedig vrezen. Zie zo op ons in gunst van boven, Heere. Wees ons genadig. Wilt u de boze binden? Geef, Heere, dat hij de prediking niet zal kunnen tegenstaan, maar dat hij ook geen vat zal kunnen hebben op onze gedachten en op deze kerkdienst. Laat alles met orde mogen geschieden. En ook tot stichting van de gemeente, maar bovenal tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. En hoort u onze gebeden uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 9e, 12e en 15e vers. Psalm 89, vers 9. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Het 12e, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. En het 15e, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. En wat er verder volgt uit het 9e, 12e en 15e vers van Psalm 89, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Na het amen van de prediking, dan zingen wij Psalm 2, het 6e en 7e vers. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit. En welzalig zij die naar zijn reine leren hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 6 en 7 van Psalm 2 zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we hebben allemaal wel eens gehoord van John Newton, de Engelse prediker die ik al meer heb geciteerd, de voormalige kapitein dat de slaven vervoerde naar Noord-Amerika vanuit Afrika, en die tot bekering is gekomen en een prediker is geworden in Engeland. Ook een begaafd dichter was hij, was de dichter van het bekende Amazing Grace en nog vele andere geestelijke gedichten. Het was geen groot theoloog, zoals iemand als John Owen bijvoorbeeld. Hij heeft ook niet veel theologische werken nagelaten, enkele prekenboeken. Maar wel was hij op pastoraal gebied heel begaafd en heeft hij vele brieven geschreven die ook zijn uitgegeven. En een van de onderwerpen die John Newton nogal eens beschrijf, dat is de relatie tussen gevoel en geloof. Hij heeft er zelf een hele leerschool in ondergaan, wat nou het verband is tussen het geloof en het gevoel. In het begin na zijn bekering, zo beschrijft John Newton, had hij hele diepe ervaringen, zoete bevindingen. Mocht hij leven uit de liefde die uitgestort was in zijn hart. Maar naarmate dat de geestelijke weg doorging, begon hij steeds meer te leren dat hij alleen maar uit de gerechtigheid van Christus kon leven. En dat hij minder bij zijn gevoel ging leven en meer door het geloof in die onfeilbare beloften Gods mocht leven. En hij schrijft daar in een van de brieven het volgende over. Hij schrijft: toen ik gisteren achter mijn bureau aan het schrijven was, had ik een prachtig uitzicht op het eiland White. Vandaag zie ik daar niks van. Ik veronderstel niet dat dat eiland gezonken is, maar ik bedenk dat het een regenachtige, mistige dag is. En ik verwacht dat als het beter weer wordt, ik het opnieuw zal zien. Zo is het, zo zegt John Newton, ook in het geestelijke leven. Ik kan op donkere, onzekere dagen het zicht op Gods genade wel eens kwijtraken. Maar die moeten mij niet tot twijfelen brengen, tot de vraag of die genade er nog wel is. Ik moet de weg van het geloof bewandelen. Mijn gevoel is als het weer en dat verandert keer op keer. Gemeente, dit soort lessen, die hebben de discipelen ook moeten leren. Die heeft Maria Magdalena moeten leren. Die zo wilde leven bij haar gevoel, bij haar aanschouwen, bij het tasten, bij het gevoelen van de Heer Jezus Christus. Hij gaat haar onderwijzen. Een les die ook Gods kinderen vandaag de dag moeten leren. In deze ontmoeting tussen Pasen en Hemelvaart, zo wil ik boven de prediking schrijven. Een ontmoeting met Christus tussen Pasen en Hemelvaart. En we letten ten eerste op zijn vermaning, want hij zegt tegen Maria in vers 17... raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren op mijn vader. Dan zijn onderwijs, en dat zit daar ook eigenlijk al in, ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En dan de derde, de boodschap. Ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Dus een ontmoeting met Christus tussen Pasen en Hemelvaart. We letten op zijn vermaning, op zijn onderwijs en zijn boodschap. Als wij die vermaning zo lezen, dat de Heer Jezus zegt, raak mij niet aan, dan kunnen daar wel vragen bij gesteld worden. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Waarom zegt hij dat hier zo tegen haar? Want dat was op zich toch niet verboden om hem aan te raken. We hebben immers gelezen uit Matteüs 28, in vers 9, als die vrouwen dan Jezus ontmoeten, waar Maria Magdalena dus niet bij was, ik heb dat vanochtend geprobeerd uit te leggen, dat als je alle gegevens bij elkaar neemt, dat Maria dus, toen ze dat open graf zag, daar niet naartoe liep, maar snel terugging naar Petrus en Johannes. Maar die andere vrouwen die hebben de Heer Jezus ontmoet, en dan lezen we in vers 9, en zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Dus deze vrouwen die mochten hem aanraken. En trouwens, als wij hoofdstuk 20 verder lezen, dan zien we bijvoorbeeld in vers 27 staan dat Jezus tegen Thomas zegt, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zij niet ongelovig, maar gelovig. En waarom zegt Jezus nou tegen Maria Magdalena, raak mij niet aan, blijf van mij af. Want dat aanraken was niet verboden. Nou, dat komt, gemeente, omdat er een woord gebruikt wordt in het Grieks. En dat laat de vertaling niet zo goed zien, wat Maria eigenlijk wilde doen. Ze wilde hem niet aanraken zoals die andere vrouwen die zijn voeten aanraakten. Ze wilde hem niet aanraken zoals Thomas zijn vinger in zijn zijde stak. Nee, hier staat een woord dat zoveel betekent als vastgrijpen. Vasthouden. Zoals een moeder bijvoorbeeld, als ze haar kind een aantal uren kwijtgeraakt is, in haar armen sluit en het vastgrijpt om het nooit meer los te laten. Zo bang is ze dat dat kind weer uit het zicht verdwijnt. En dat is wat Maria dus kennelijk wil doen. En dat zegt de Heer Jezus dan ook met deze woorden. Grijp mij niet vast. En houd mij niet vast. Want wat wil Maria? Maria die wil weer alles bij het oude laten terugkeren. Maria wil Jezus weer terug alsof er geen Goede Vrijdag is geweest. Zij denkt dat de opstanding, dat het paasfeest, het feest van de terugkeer van de Heer Jezus is. En nu krijgt ze hem weer terug en nu wil ze weer net zo als die 3 jaar daarvoor met hem omgaan en aan zijn voeten zitten en hem nooit meer loslaten. Ze wil dus door het gevoel, door het tasten, door het lichamelijke contact leven. Maar de Heer Jezus zegt nee. Grijp mij niet vast, niet op die manier. En dat is een lesgemeente, een vermaning die ook vandaag de dag nodig is in het geestelijke leven. Want heel veel van Gods kinderen, zeker die in dat beginnende geestelijke leven geoefend moeten worden, die leven op eenzelfde wijze als Maria Magdalena. Zij kunnen pas geloven als ze Gods genade gevoelig ervaren. Dan geloven ze pas. Ze kunnen pas bidden als ze mogen ervaren dat God geeft waar zij om vragen. En ze kunnen pas geloven dat de Heer Jezus hun zaligmaker is als ze dat gevoelig in hun binnenste ervaren dat de liefde wordt uitgestort in zijn hart. Ze leven bij het gevoel van die dingen. En zo wil Maria verder. Ze wil hem zien. Zoals ze hem in die jaren daarvoor gezien heeft. Ze wil hem aanraken, vastgrijpen, voelen. Zoals ze hem die jaren daarvoor heeft aangeraakt en gevoeld. Ze wil de gevoelige gemeenschap met de Heere vasthouden. En nu is dat op zich niet verkeerd natuurlijk. Het geloof, dat is meer dan een beschouwing alleen van het geestelijke leven. Het geloof, dat kent ook het gevoel. Daar is de vreugde. Daar is de liefde. Daar is de vrede. En al die vruchten die dat geloof met zich meebrengt. Maar nu moet er geleerd worden dat het inderdaad vruchten zijn van het geloof. Maar niet de grond is van het geloof. De Heer wil de vruchten geven om het geloof wel te ondersteunen en te helpen. Maar het mag niet de rustgrond zijn. Het mag niet het fundament zijn van het geloof. En daar wil de Heer dan zijn kerk in onderwijzen. En dat zien wij dan ook hier hoe hij dat bij Maria Magdalena doet. En dat is een universele les, ook voor Gods kerk vandaag de dag. En ook al zijn de gevoelens die bij het geloof horen uit God en werkt hij ze door zijn geest, als hij de liefde uitstort in het hart en als hij ze verheugd in God maakt, en als hij ze vrede in het hart geeft, als vrucht mogen ze dat beleven, maar niet als grond voor het geestelijke leven. Want Jacobus die zegt dat ook in zijn brief, dan ben je een baar der zee gelijk. Hij bedoelt dan drijf je op de golven. En dan ben je de ene keer hoog gesteld, want dan lig je op de toppen van de golf. Als die golf weer naar beneden zakt, dan ga je de diepte weer in, dan ben je een baar der zee gelijk. Maar de apostel die zegt ergens, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En die les moet geleerd worden in het geestelijke leven. Dat, zoals Habakkuk dat bijvoorbeeld zegt, al zal de olijfboom niet bloeien en al is er geen rund in de stal, zo zal ik nochtans van vreugde opspringen in mijn God. Datgene wat we ook in het avondmaalsformulier tegenkomen. Al heb ik geen volkomen geloof. En al is er niet die ijver die ik nodig heb om God te dienen zoals hij die waard is. En al zijn er de overblijvende zonden en zwakheden. Nochtans, desniettegenstaande. En dan komt de geloofstaal naar boven. Het gevoel dat zegt, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Daarbij spotters durven vragen, waar is God die gij verwachtte? Dat kan door allerlei omstandigheden zijn. Hier bij Maria Magdalena was het die klacht vanuit het gevoel, ze hebben mijn Here weggenomen en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Hoewel de Heer Jezus gesproken had. En hij hen later hun ongelovigheid en hardheid van het hart verwijt. En de engel die doet dat eigenlijk ook al. Hij is hier niet. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij gaat u voor naar Galilea. Gelijk hij gezegd heeft. Dat waren ze vergeten. Door het ongeloof vergeten. Daar leefden ze niet bij. Ze wilden door aanschouwen, door gevoelen leven. En als dat dan wegvalt, als die gevoelige gemeenschap wegvalt, hier in deze geschiedenis, doordat de Heer Jezus aan het kruis en in het graf was, maar in het geestelijke leven, doordat de Heer zich verbergt, of doordat hij ze kastijdt, of doordat ze in zonde vallen, dan zie je dat de mens gaat klagen, want hij zoekt nog zo de grond in zijn gevoel. Maar John Newton die zegt in die brief die hij dan geschreven heeft en in veel brieven, zelfs mijn beste gebeden en mijn innigste gevoelens kunnen niets bijdragen aan de gerechtigheid van Christus. Maar ook mijn grootste zwakheden en mijn diepste zonden kunnen daar ook niets aan afdoen. En als het geloof gelooft, dan zegt het, o mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed dat oud vertrouwen weder en zoek in 's hoogste lof uw lust. En die lessen die wil de Heer Jezus hier aan Maria Magdalena leren. En om nou mensen door het geloof te leren leven, neemt hij dat gevoelsleven wel eens weg, verbergt hij zich. En dat wordt dan als een achteruitgang beleefd. Maar de Heere wil juist in dat wegnemen van die gevoelige omgang, die gevoelige gemeenschap, leren dat de grond niet in het gevoel ligt. Maar dat de mens zijn grond in de onwankelbare, in de onfeilbare belofte Gods moet zoeken en daaruit moet leven. En dat is het eerste wat de Heer Jezus hier aan Maria Magdalena en aan zijn kerk ook vandaag de dag wil leren. Dat ze in hun klachten, ook in hun zelfaanklachten, op zijn onfeilbaar woord leren hopen. Dat ze in hun duisternissen niet zeggen, zich afvragen of die morgen gaat komen, maar wanneer. Dat ze in hun zonden, in hun ellenden, op zijn onfeilbaar woord leren hopen. Dat is de vermaning. Ze mogen hem niet vastgrijpen, niet vasthouden, niet wandelen door aanschouwen, maar wandelen door het geloof in de beloften Gods. En dan gaat hij haar ook onderwijzen. En hij zegt, raak mij niet aan. Want, en dan komt het onderwijs, ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En dan gaat hij daar ook verder in, ga heen tot mijn broeders, zeg hen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en tot uw God. Jezus zegt dus, houd mij niet vast. Want ik moet nog weggaan. Ik vaar op. Zijn werk moet dus door. Met Pasen is zijn verlossingswerk nog niet afgerond. Maar er zit voortgang in dat verlossingswerk. En dat begrijpt Maria Magdalena niet. Ze heeft nog niet goed het verschil gezien tussen Pasen en tussen hemelvaart. Zij wil hem hier houden. Op de aarde houden. In haar armen houden. En ze wil niet dat hij weggaat. Maar de Heere gaat zijn kerk leren dat ze niet alleen een borg, een zaligmaker nodig hebben voor in dit leven. Maar ook voor na dit leven. In de hemel. En Maria maakt hier eigenlijk dezelfde vergissing als wat Petrus deed in Matteüs 16. We hebben er ooit eens samen naar geluisterd. Toen de Heer Jezus in die geschiedenis vroeg in Matteüs 16. En wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, de een zei dit, Jeremia. De ander zei Elia. En nog weer een andere profeet. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En toen gaf Petrus het antwoord. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus sprak hem zalig. Dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Nou, en dan staat er zo, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan, moest lijden, sterven en ter derde dagen opstaan. En toen ging de deur voor Petrus dicht, toen begreep hij het niet meer. En hij ging voor Jezus staan en hij zegt, Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Hij wilde hem vastgrijpen, Petrus. Vasthouden, zoals Maria dat hier deed. Met hem in dit leven zijn. En hem niet kwijtraken. Hij had nog zo weinig zicht op dat middelaarschap, op dat borgschap van Christus. Bij aanvang had hij er iets van gezien. En Jezus voor dit leven. Maar er moest meer geleerd worden. En daarom bestrafte de Heer Jezus hem vrij hard. Satanas, gij verzint de dingen die des mensen zijn en niet de dingen die God zijn. Ga weg achter mij. En Maria Magdalena doet eigenlijk hier hetzelfde. Heere, dat zal u geenszins geschieden. Ik wil u bij mij houden. Ze wilde hem vastgrijpen. Vasthouden. En ze was zo blij dat ze hem weer had. Dat hij teruggekeerd was. En ze wilde eigenlijk net als, ik stel me dat zo voor, als Jairus zijn dochtertje vasthouden, vastklemmen. Wat had die man een verdriet gehad toen dat meisje overleed. Maar nu was ze weer levend. Hij kreeg haar weer terug. En Maria wilde de Heer Jezus omhelzen zoals Martha en Maria Lazarus hebben omhelst toen die uit de doden werd opgewekt. Of zoals die moeder van die jongen uit Nain haar zoon vastgreep toen de Heer Jezus hem had opgewekt uit de doden. Ze waren weer terug. Ze konden weer verder met dat leven. En zo wilde Maria dat ook. Een Jezus voor dit leven. Maar dan zegt de Heer Jezus nee. Raak mij niet aan, grijp mij niet vast, houd mij niet vast. Maria die had op dit moment genoeg aan Rabuni, mijn grote meester. Namelijk die haar hier in dit leven onderwees en bij haar was. Zoals die 3 jaren daarvoor, maar ze moest leren wat Thomas straks zal gaan zeggen. Mijn Heere en mijn God, die eeuwig in de hemelen is. Want Jezus keert niet terug zoals het dochtertje van Jairus naar haar vader terugkeerde. De Heer Jezus keerde niet terug zoals Lazarus naar zijn zusters en zoals die jongen van Nain terugkeerde naar zijn moeder. Zijn verlossingswerk moest door. Er zit voortgang in. Hij is geen sterveling meer. Want Jairus, dat dochtertje, dat is nog een keer overleden, jongens en meisjes. Ze is misschien wel heel oud geworden, maar ze moest een keer sterven. En Lazarus, we weten niet hoe het gegaan is met hem, maar hij moest ook weer een keer dat graf in. En die jongen van Nain, die had ook niet het eeuwige leven hier op aarde. Die is ook weer gestorven. Dat bleven stervelingen. Maar de Heer Jezus is geen sterveling, maar hij is een hemeling geworden. Hij moet opvaren, zo zegt hij. Hij kan hier niet blijven. Dat is niet nut, zo zegt hij. En dat moet nou geleerd worden in het geestelijke leven. Kijk, en Jezus, voor dit leven, dat is al zo groot. Als de Heer Jezus je geopenbaard wordt, als de liefde uitgestort wordt in je hart, als je zijn gevoelige, tere gemeenschap mag kennen. Maar Paulus die zegt ergens, als wij alleen in dit leven op Jezus Christus zijn hopende, zo zijn we nog de ellendigste van alle mensen. Hij moet heen gaan, hij moet opvaren. Hij moet de hemelen openen. Hij moet de menselijke natuur in de hemelen brengen. Hij moet daar als voorbidder, als voorspraak voor zijn kerk aan de rechterhand van de Vader plaatsnemen. En dan moet dat eerste leven met de discipelen en de discipelinnen wegvallen. Dat lichamelijke contact, dat gevoelige leven, dat moet wegvallen om dat tweede te gaan leren. En dat is het onderwijs dat de Heer Jezus geeft. En omdat zijn kerk ook vandaag de dag te leren, dan trekt de Heer zich ook wel eens terug. Zijn gevoelige nabijheid neemt hij dan weg. En nogmaals, dat wordt dan gevoeld als een achteruitgang, als een verlies en als een gemis. Maar het geloof, zo zegt de Hebreeënschrijver, dat is een bewijs van de zaken die men hoopt en een grond van de dingen die men niet ziet. De grond voor de zaken die men niet ziet. En daar moet het geloof nou op gericht worden. Dat moet een vast fundament hebben. Dat moet een grondslag hebben in het leven. En dat is niet het gevoel. Toen een van de oude Puritijnen, Ebenezer Erskine, op zijn sterfbed lag, toen vroeg een van degenen die om zijn sterfbed stonden, zijn er nog lichtstraaltjes, dominee? En Erskine die antwoordde, ik heb geen verstand van lichtstraaltjes. Geef mij woorden. Hij bedoelde, geef mij de beloften uit de schriften. Laat mij zien waar het staat. Ik leef en gij zult leven. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Christus als plaatsbereider in dat eeuwige leven. En dat is zo belangrijk, gemeente, voor het geestelijke leven. Dat je een grondslag hebt. Dat je iets hebt waar je op kan staan, waarop je kan leunen. Juist ook als het zo donker wordt in het leven. Juist ook als je in de kastijdingen bent. Of juist ook als je in de zonde valt. Wat staat daar dan tegenover? Johannes de Apostel die schrijft in zijn eerste brief: mijn kinderkens, indien iemand gezondigd heeft, Je hebt toch een psalm gekregen? Je hebt toch zo aangenaam kunnen kerken? En je hebt toch zo innig kunnen bidden? En je hebt toch die en die ervaringen gehad? En die gevoeligheden? Nee, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Daar wijzen de apostelen op. Op de grondslag, niet in de offers die ik breng. Niet in de tranen die ik pleng, al gaat het er niet buitenom. En dat benadruk ik steeds, gemeente. En ik wijs dat niet af, dat hoop ik toch niet dat u denkt dat ik dat doe. Of dat ik er een streep door zet door de bevinding, integendeel. Als vruchten worden ze beleefd. En moeten ze er zijn. Maar de grondslag ligt buiten ons. In de opgestane, maar ook ten hemel gevaren Christus. Die als de voorspraak voor zijn kerk daar zit. En daar ligt de troost. Voor het waarachtig geloof. Natuurlijk. Het geloof dat heeft als voorwerp de belofte Gods. Ja, hem in wie de beloften amen zijn, waar en zeker zijn, namelijk Christus zelf. Tegenover mijn zonden, gemeente, kunnen niet mijn bevindingen staan, want mijn bevindingen, al zijn ze er en al moeten ze er zijn, mijn zonden halen de kracht uit de bevinding weg. En u die genade kent, u weet toch wat ik bedoel. En je kunt bevindingen hebben, je kunt ervaringen hebben en ze zijn zoet. En je zal ze nooit vergeten. Maar daartegenover komen toch altijd weer zonden te staan. De oude zonden, de nieuwe zonden. En tegenover die innige gebeden, waarin je je hart zo mag uitstorten voor de Heer, staan zoveel koude, gevoelloze woorden die dan het gebed niet eens mogen noemen. Die de naam van het gebed niet eens mogen hebben. En tegenover die tijden, die dagen, die momenten, dat er een geopende hemel was, staan er de dagen zonder getal dat ik God vergeet. Dus in de duisternis en in de zonden en in de kastijdingen en in alle beproevingen, dan is er maar één grondslag en dat ligt niet in het gevoel, maar dat ligt in het onfeilbare woord van God. En in hem, in wie dat woord van God waar en zeker is geworden. En dat moet Maria nou ook tegen de anderen gaan vertellen. Ga heen, zo zegt de Heer Jezus, tot mijn broeders. En zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. Dan mag zij een boodschapster worden van het evangelie. Dan mag zij het doorgaan vertellen. Niet alleen dat Jezus is opgestaan, maar ook dat er voortgang zit. Dat Jezus niet terugkeert en dat het oude leven weer opgepakt gaat worden. Totdat Jezus wellicht weer zal gaan sterven. Nee, hij gaat heen. Hij vaart op. Dat gaat dus binnenkort gebeuren. En naar wie wordt ze gestuurd met die boodschap? En dat is wel zo'n wondergemeente wat daar staat. Ga heen tot mijn broeders, zo zegt hij. Tot mijn broeders. Als je dat gezelschap eens even gaat bekijken, dat er dan achter gesloten deuren zit. Het waren toch niet anders eigenlijk dan laffe deserteurs. Ze hadden hem allemaal verlaten. Ze hadden zich aan hem geërgerd. Dat hij zich zomaar overgaf, gewillig, in de handen van die moordenaars. En er was er één bij die had hem zelfs verloochend. Niet zomaar één keer, maar drie keer. En dat zelfs met eedzweringen. En zichzelf vervloekte. En dan zegt de Heer Jezus hier, ga heen tot mijn broeder. Zo had hij ze nog nooit genoemd. Het is voor de eerste keer dat hij hen hier zo noemt. Hij had hen wel eens vrienden genoemd. Ik heet u vrienden. Maar hier noemt hij hen broeders. En hier zegt hij, waarom zijn wij broeders? Nou, wij hebben dezelfde vader. Ik ga heen tot mijn vader en uw vader. Dat had hij voor de Goede Vrijdag niet gezegd. Dat hij hen broeders noemde. En wat maakt dat hij dat hier zegt? Nou kijk, hij had hen wel vrienden genoemd. Ik heet u vrienden. Er was een vriendschapsband. En dat is groot als je een vriend mag zijn van de Heer Jezus. Of als hij je zo noemt. Een vriendschapsband met mensen onderling. Dat is groot als je een vriend mag hebben. Maar ja, een vriendschapsband die kan verbroken worden. Hè? De Heer Jezus had het ook toch tegen Judas zelfs gezegd. Vriend, zo zei hij. Waartoe zijt gij hier? Maar een vriendschapsband kan dus verbroken worden. Maar nou zegt hij hier, broeders. En wanneer ben je nou een broer? Als je dezelfde vader, dezelfde moeder hebt, dat wil zeggen als je een bloedband hebt. Als je een gemeenschappelijk voorgeslacht, een gemeenschappelijk bloed hebt. En een bloedband, ook al kan je helemaal niet opschieten met je broer. En ook al heb je een verschrikkelijk hekel aan je zus of wat er dan allemaal in de familie allemaal niet gaande kan zijn. Maar die bloedband die kan nooit verbroken worden. En deze discipelen die hadden een bloedband gekregen aan de Heer Jezus Christus. Namelijk het bloed des kruises. En al verstonden ze daar in de beleving en de bevinding nog niet zoveel van. Al moesten ze dat allemaal nog gaan leren. Al moest er nog veel worden toegepast. Maar het beginsel dat was aanwezig in hun leven. Ze hadden dat gemeenschappelijke bloed. Dat bloed des kruises. En in dat bloed des kruises hadden ze een genadige vader gekregen. En hier wordt gemeente dus geleerd hoe dat kindschap in het geestelijke leven verkregen wordt. Hoe dat kindschap ook functioneert. Daar schreef Johannes al in het eerste hoofdstuk over. Dat er mensen zijn die hij macht gegeven heeft om kinderen Gods genaamd te worden, namelijk wie? Die in zijn naam de naam van Christus leerden geloven. Die in zijn bloed waarde hebben leren zien. Dan is er dat kindschap. Dan word je een broeder van die oudste broeder. Dan is er, en daar gaat het met name om, een gemeenschappelijke vader. Want het gaat in het geestelijke leven natuurlijk niet primair om Christus, al is hij het fundament, al is hij de grond van het geestelijke leven. Maar hij laat hier duidelijk zien, hij is niet het doel. Het doel is, ik ga heen tot mijn vader. En tot uw vader. We hebben een gemeenschappelijke, we hebben dezelfde vader. En ik breng u terug naar dat vaderhart. Waaruit je je hebt gezondigd, waaruit je gevallen bent. Niet alleen in het paradijs, maar ook door je eigen zonden. Dat bloed, dat gemeenschappelijke bloed, dat geeft hen gemeenschap aan de Vader. Ik ga heen tot mijn Vader en tot uw Vader. En dat is wat de Heer Jezus Christus hier als boodschap voor zijn kerk, niet alleen toen en daar, maar ook voor de kerk nu, wil leren. Zeg het, mijn broeders. Ik ga heen tot mijn Vader en tot uw Vader. Ook al verstaan die broeders er misschien nog niet alles van. Dat is in het geestelijke leven toch ook zo. Onderwerpelijk kan dat zo ver weg zijn. Dat bedoel ik vanuit je eigen bevattingsvermogen. Nou, er zijn natuurlijk genoeg mensen die heel oppervlakkig God zo makkelijk Vader kunnen noemen. En bij sommige mensen daar hoort het in elk gebed thuis. Nou, laat dat maar liggen, gemeente, maar ik geloof dat Gods volk, zij die door God worden geleerd en bekeerd, dat zomaar niet kunnen. Die vadernaam noemen. Dat is ook in het natuurlijke geestelijke, in het natuurlijke leven zo. Die zuigelingen, die hebben een vader, maar ze kunnen die naam nog niet eens zeggen. Ze weten niet wie hun vader is. Maar ze hebben wel die vader. En in het geestelijke leven is dat niet anders. Het zijn van een kind van God, of het bewustzijn van een kind van God te zijn, dat is wel een verschil. Daar ligt een leven van oefeningen tussen. Van de bediening van de geest die met onze geest gaat getuigen dat we kinderen God zijn. Die geest die doet roepen, Abba Vader. Daar liggen zoveel lessen, zoveel tijden tussen. Maar hoe dat dan ook onderwerpelijk mogen zijn, gemeente, voorwerpelijk, dus bij God vandaan, en dat laat de Heer Jezus hier zien, hebben ze een vader. En dat ligt verklaard in dat bloed van de gekruisigde. Er is een bloedband. Door zijn bloed. Door de gemeenschap aan zijn bloed en aan zijn lijden. Doordat ze iets gaan verstaan van de noodzakelijkheid van dat bloed. En dat is hier bij de discipelen nog heel erg omvloerst en beneveld. En dat kan in het geestelijke leven ook zo bedekt liggen. En die kleintjes in de genade, de zuigelingen, die leven meer uit de vruchten dan uit de wetenschap. Maar voorwerpelijk, bij God vandaan, ligt het vast. Ik heet u broeders. En we hebben een gemeenschappelijke vader. En als dat, gemeente, bij deze of gene oorzaak is van twijfel. Want juist als wij gaan beleven dat we ons uit de gemeenschap van de Vader gezondigd hebben, dat we God op het hoogst hebben misdaan, maar dat we van het heilspoor zijn afgegaan, dat we er buiten staan en dat we geen kinderen van God meer zijn, maar dat we het woord van de Heer Jezus hebben gehoord: gij zijt uit uw vader de duivel. En als je heel eerlijk moet zeggen, in mijn levensgang en in mijn uiterlijk, in mijn geestelijke uiterlijk, vertoon ik veel meer kenmerken en gelijkheden met die vader de duivel dan met de Vader in de hemel. Dat als ik in die geestelijke spiegel kijk, in de wet Gods, dan zie ik een aangezicht waar ik van schrik. Melaats van de voetzool af tot de hoofdschedel toe. Dan lijk ik niet op die Vader in de hemel. Dan vertoon ik geen gelijkenis met hem. Juist waar dat beleefd wordt. Je aangeboren aangezicht zien in de spiegel van de wet. Daar is er hevige zelfsprekendheid om hem zomaar Vader te kunnen noemen. En de Heer Jezus, gemeente, laat hier zien dat een mens dat ook nooit oppervlakkig mag doen en kan doen. Ja, dat kan hij wel doen, maar dan heeft hij geen recht, dan heeft hij geen grond. Hoe en wanneer kan en mag en zal een mens ook op Gods tijd die vadernaam op zijn lippen nemen? En laat dat misschien fluisterend zijn, of zoals een oude ouderling in mijn eerste gemeente zijn soms, dan fluister ik het onder de dekens. Abba, lieve Vader. Want het is zo groot. En ach, wie ben ik? Gemeente, dat kan alleen geleerd worden als wij gemeenschap hebben aan het bloed van Christus. Daarin wordt de bloedband gelegd. Daarin wordt God als Vader geschonken. Daarin geeft God de macht, de bevoegdheid om een kind van God genaamd te worden. Buiten dat bloed om kan God geen vader zijn. Kan God geen vaderlijke goedheid betonen? Hij kan wel eens in algemene genade mensen heel veel zegeningen geven, maar dat heeft niet zoveel te maken of niets met zijn vaderschap, met zijn vaderlijk meedogen. Dat ligt alleen in het bloed van de gekruisigde. Daar wordt de bloedband geboren. En daarom alleen in die weg, zoals we dat ook in de afgelopen weken met elkaar hebben overdacht. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En ik ga dat niet herhalen. Maar in die weg die we samen in beginsel en stamelend hebben overdacht. Laat ik het maar heel voorzichtig zeggen. Daarin ligt de weg. Om te komen niet alleen tot de kennis en de genade van Christus, maar ook tot de kennis van de Vader. Alleen door dat bloed van die oudste broeder is er een toegang tot het vaderhart. Alleen door hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en van zijn hemelvaart. Want daar liggen onderscheiden lessen in. Onderscheiden lessen in de geboorte van Christus, onderscheiden lessen in zijn kruisiging, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart, in zijn zitten aan de rechterhand Gods. De catechismus laat dat ons heel duidelijk zien. Daar liggen voor het geestelijke leven allerlei onderscheiden lessen in. En dat beginnen de discipelen hier enigszins te verstaan. Dat moet Maria als een boodschap overbrengen aan die anderen. En daarom is het ook vandaag, vanavond, gemeente, de boodschap, de opdracht. Het aandringen van het evangelie. Laat u met God verzoenen. Kust de Zoon. Opdat God niet vertoorne en dat gij op de weg vergaat. Kust de Zoon. Dat wil zeggen, vlucht tot die Zoon, tot zijn bloed. Zoek het leven buiten uzelf. En ga niet in de strik dat u eerst dit en dat u eerst dat en zoveel zonden moet hebben overwonnen, en dat als u te veel zonden hebt of te veel ongeloof dat u niet geschikt bent enzovoort. Nee, in uw zonden, in uw ellende. Tot hem u ter genezing bent. Juist zo zondig als dat je bent, daar ben je een geschikt voorwerp voor dat bloed, want waar Jezus niet kan genezen, daar wil hij niet wezen. Maar kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Welzalig hij die naar deze reine leer, in hem, in Christus, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die leren vertrouwen door dat geloofsvertrouwen in de belofte Gods. Hem kennen, hem aannemen als hun Here. En welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. wij nog Gods aangezicht. Wij zoeken uw aangezicht, Heere, in afhankelijkheid en belijden dat wij zonder u niets kunnen doen. Niet kunnen geloven, niet kunnen hopen, niet kunnen vertrouwen. Maar wilt u ons dan die geest geven? Die geest die het uit Christus neemt ons en het ons verkondigt. Die het geloof inplant en doet geloven, zodat ons oog geslagen mag zijn op hem. En die onfeilbare beloften die in hem ook waarachtig en betrouwbaar zijn. Heere, wilt u zo oefeningen geven? Dat al is de stal leeg en al bloeit de olijfboom niet. En al heb ik niet met zoveel gevoel de prediking kunnen beluisteren, of heb ik niet de nabijheid in het avondmaal kunnen smaken. Maar nochtans, uw woord is de waarheid, is waarachtig, is betrouwbaar. Om daar de vinger, ja het hoofd op neer te leggen. Wilt u dat werken, Heere? Schenk ons dat geloofsvertrouwen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En Heere, als dit geheimtaal is, als we hier nog zo volkomen vreemd aan zijn, hoe dat de psalm die we zojuist gezongen hebben ons tot stilstand mag brengen. Eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Laat het meegaan, Heere, tot bekering, tot verootmoediging. En zegent u zo de prediking, ook aan uw volk en kinderen, Heere, om deze lessen mee te nemen. Niet te steunen op het gevoel. Niet te twijfelen bij gebrek aan gevoel. Maar ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Wees u met ons het verdere van deze dag. Breng u ons morgenochtend ook hier bij elkaar. Kon het zijn in de nalezing, Heere, op dat wondere feit van de opstanding. Schenk heilbegeerte. Schenk alles wat nodig is om te prediken en om te horen wat u tot de gemeente te zeggen hebt. Vergeef het zondige en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het 11e vers, zingen wij tot slot. Goede tierenvader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart eeuwig voor ons open. 33 vers 11. Thank you. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.